De democratie bevindt zich in een crisis, wordt vaak beweerd. Wereldwijd zien we opkomst van autoritaire leiders. Democratische rechten staan onder druk en digitale technologie draagt bij aan verdere erosie. Volgens deskundigen zou de voortdurende digitalisering van de samenleving zelfs het einde van de democratie kunnen betekenen. Vandaag spreken we met Rudy van Belkom. Hij is directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek en auteur van Alive and Clicking. En doet onderzoek naar de mogelijke invloed van technologie op de toekomst van onze democratie. Wat een leiderschapscrisis lijkt te zijn, die we breder terugzien. Mijn naam is Wendy van Ierschot, je luistert naar de Werkprofessor podcast. En oh ja, als je je afvraagt, waarom is het eigenlijk relevant voor ondernemers? Want deze podcast maak ik toch tenslotte voor de ondernemende professional en ondernemers. Dan moet je even goed nadenken dat deze podcast gaat over hoe zet je technologie in. Geld in alle sectoren en we kunnen leren van de lessen die in het groot in de democratie spelen, maar daardoor ook op onze werkvloeren invloed hebben. Voorbeelden van leiders van bedrijven die invloed uitoefenen op de democratie zijn er genoeg. En ook andersom, namelijk autoritaire leiders die ons de vrijheid ontnemen. Dus het leek mij interessant om er eens in te duiken en om vooral toe te spitsen op wat gebeurt er nou in die digitalisering en hoe kunnen we het wantrouwen wat zo een beetje die democratie insluipt voorkomen. Of wat kunnen we eraan doen? Welkom Rudy, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Hoe kom je aan dit onderwerp? Waarom ben je hierin gaan verdiepen?
Ja, zonder dat ik het wist ben ik er hier al heel erg lang mee bezig. Ik moest terugdenken aan mijn middelbare schooltijd. In 1999 mocht ik voor het vak maatschappijleer een verslag schrijven. En mijn rapport heette, of had de titel, Het internet een vloek of een zegen? Ja, dat is 25 jaar geleden en eigenlijk is dit vraagstuk nog even actueel. Ik heb overigens wel geleerd in die 25 jaar, want het is vrij schrijnend dat we 25 jaar een beetje stilstaan eigenlijk, hè, dat we die vraag nog niet beantwoord hebben. Maar ik ben er wel achter dat het misschien de verkeerde vraag was.
Ja, de verkeerde vraag op dat?
Nou ja, het is geen vloek of een zegen. Hè. Technologie is een ontwerpvraagstuk. Het is het allebei. Hè. Dus technologie kan zowel een zegen zijn als een vloek. Maar de vraag is hoe we het inzetten. Hè. Dus algoritme en AI kunnen leiden tot polarisatie. Hè. Sociale media zetten aan tot verdeling. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij sociale media juist bijdraagt aan consensus. Juist het verenigen van mensen. En ja, wij draaien aan de knoppen. Dus waar kiezen we voor? Hè? Zetten we het in meer als verdienmodel, aandeelhouders tevreden stellen, winst maken of zeggen we, nou, het heeft ook een sociale functie en gaan we daar meer op inzetten. Ja, dat zijn keuzes die we maken.
Ja, ik heb het idee dat je zegt, jij zegt wij zitten aan de knoppen. Er is nu door die enorme explosie aan artificial intelligence toepassingen het afgelopen jaar ook wel een beetje hier en daar het gevoel aan het ontstaan dat wij misschien minder erg aan de knoppen zitten als dat we zouden willen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, het blijft een keuze. Ja, die technologie is steeds meer autonoom. Ja, die kan zelf beslissingen maken op basis van regels die wij daarin in meegeven. Wij geven toch nog steeds de doelen mee. Dus zo'n systeem die weliswaar zelflerend is, ja, die bedenkt in principe niks uit zichzelf. Die gaat niet uit zichzelf een bepaald doel stellen. Wij geven dat als mens nog steeds mee. En ik denk dat de doelen die wij meegeven wel heel erg bepalend zijn voor de wijze waarop zo'n systeem functioneert. En dus de output die zo'n systeem genereert. En bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Dan kun je zeggen, ja, dat algoritme is helemaal wild geslagen en is allerlei mensen onterecht als fraudeur gaan aanwijzen. Maar dat komt door de variabelen die wij als mens hebben ingesteld. He, mensen met een dubbele nationaliteit werden eerder aangemerkt als fraudeur. Dat is een menselijke keuze. En dat is een afspiegeling van een samenleving die niet rechtvaardig is. Dat heeft niks te maken met een onrechtvaardig algoritme. He, of meer op de werkvloer betrekkend. Amazon heeft een algoritme ingezet om het sollicitatieproces efficiënter te maken. Het probleem was alleen dat algoritme getraind werd met historische data. Oftewel met succesvolle kandidaten uit het verleden. Nu bleken dat net vooral mannelijke kandidaten te zijn. Dus ja, dat algoritme heeft geleerd, oké, succesvolle kandidaten hebben het mannelijke geslacht. Dus ging bevooroordeeld om met mannelijke kandidaten. Ja, de krantenkop is dan, algoritme Amazon is seksistisch. Nou ja, dat is het niet. Dat algoritme is het niet. De samenleving is dat. En dat zie je terug in de uitkomst van dat algoritme. En ik denk dat we daar nog wel veel te leren hebben. Het is een spiegel voor onszelf. Zo zie ik artificiële intelligentie eerder. Eigenlijk de tekortkomingen in de samenleving worden uitvergroot, krijgen we gewoon terug.
En ook wel misschien dat we ons bewust worden van onze eigen bias, doordat we het algoritme op grote schaal zien doen, wat we misschien zelf ook wel deden, maar dan op kleinere schaal.
Nou ja, precies dat. Dus als wij zelf mensen benadelen op basis van bepaalde uiterlijke kenmerken, dan zal zo'n algoritme dat nog veel groter in grote
schaal. Ik zag op de televisie minister van Onderwijs een excuses aanbieden voor het controleren voor de uitwonende beurs. En daar hadden ze ook een aantal criteria, waaronder bijvoorbeeld de afstand tussen je woonadres van je ouders, tussen aanhalingstekens, en waar je dan uitwoonde. En hoe dichterbij dat was bij elkaar, hoe eerder je werd aangemerkt als fraudeur. En dat bleek dus ook een discriminerende factor te zijn. Omdat er kennelijk meer studenten in natuurlijk dichter bij elkaar wonen in wijken waar je waar de huizen veel dichter op elkaar staan. En dat zijn over het algemeen ook wat meer achterstandsplekken dan waar je in een villa-wijk sowieso verder van elkaar woont. Dus dat is ook zo'n voorbeeld, hè?
Ja, en het lastige is natuurlijk dat vaak is dat statistisch misschien wel zo, maar is dat niet de norm voor alle situaties. En daardoor worden mensen dus benadeeld op voorhand. En dat is toch echt een ontwerpfout. Dat is niet een tekortkoming van een algoritmische besluitvorming. Dat is een tekortkoming van de keuzes die wij maken. En ja, laten we daar vooral ook van leren. Hè? Als het dan toch mis moet gaan, laten we dat dan voorkomen en niet weer doen.
Ja, dus stel, we noemen nu een aantal voorbeelden die in het publieke domein zitten. Je gaf het ook het voorbeeld natuurlijk van Amazon. Maar met jullie stichting zijn jullie ook bezig heel goed te kijken naar wat is de toekomst? Waar gaat die naartoe? Hoe zouden we beter van elkaar kunnen leren?
Ja, het gaat uiteindelijk... Wij voorspellen geen toekomst. Hè? Dus ik weet ook niet hoe de samenleving er over 20 of 30 jaar uitziet. Maar wij verkennen de toekomst. Dus we denken na over wat mogelijke toekomstscenario's zijn. En dan kun je het heden als vertrekpunt nemen voor mogelijke scenario's. Maar je kunt ook terugredeneren. Waar willen we eigenlijk over 20 of 25 jaar staan? En hoe moeten we daar komen? En dan zul je ook zien dat er meerdere wegen naar Rome leiden. En ik denk dat we moeten accepteren dat de toekomst onzeker is, maar dat juist het argument is om over de toekomst na te denken. Juist omdat die onzeker is, juist omdat we niet weten wat er op ons afkomt, moeten we ons daarop voorbereiden en moeten we ook alternatieve scenario's gaan omarmen. En in relatie tot AI bijvoorbeeld, ja, we gaan er toch een beetje van uit dat er over 20 jaar dat AI nog steeds de meest dominante technologie is van het moment. Dat is geen gegeven. En ook hier wil ik weer verwijzen naar, het is een ontwerpvraagstuk. Het is misschien wat utopisch of dystopisch, afhankelijk van je opvatting. Maar als wij morgen met z'n allen bepalen dat we AI niet verder doorzetten, niet verder ontwikkelen, daar niet meer in investeren, dan is er een toekomst zonder AI. Dat is echt een keuze. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar in China zetten ze het wel door en dan moeten wij dus ook, ja, oké, maar het is nog steeds een keuze. En dat maakt het een ontwerpvraagstuk. En het is natuurlijk vaak ook een ethisch vraagstuk. Hè? Wat vinden we dan oké, hè? Wat accepteren we? En we moeten volgens mij ook inzien dat AI in dit geval, dat gaat over statistiek. En als het over statistiek gaat, zijn er altijd onzekerheden. Er is geen statistisch systeem met 100% zekerheid en met 100% nauwkeurigheid. Dat bestaat gewoon niet. Dus je zult altijd te maken hebben met bepaalde afwijkingen. Dus mensen zullen ofwel, hè, bijvoorbeeld bij Amazon, onterecht worden aangewezen als succesvolle kandidaat, of onterecht niet worden aangewezen als succesvolle kandidaat. Die profielen zul je altijd over het hoofd zien. Dus mensen zullen onterecht in die selectie komen, maar ook onterecht niet in die selectie komen. Wat vinden we daarvan? Hè? Dus je kunt wel zeggen, we kiezen voor efficiëntie. Maar ja, wat zijn die foutmarges daarin die wij accepteren? En dat kan vanuit een verdienmodel zijn. Dat kan vanuit een maatschappelijk oogpunt zijn. Maar het zijn nog steeds allemaal keuzes. En als samenleving vind ik dat we die gesprekken heel weinig voeren. Wat vinden we eigenlijk acceptabel? Want bijvoorbeeld in het verkeer, dat is ook technologie. Auto's zijn ook gewoon een vorm van technologie. Ja, daar sterven mensen dagelijks in het verkeer. Blijkbaar hebben wij als samenleving met z'n allen gezegd, dat accepteren we. Een aantal doden, dat accepteren we, want iedereen stapt nog steeds in de auto. Waarom accepteren we wel verkeersdoden, maar niet dat een systeem een afwijkend advies geeft? Ja, daar moeten we het met elkaar over hebben. En het is ik vind het persoonlijk, maar dan noemen ze mij een beetje raar, maar ik vind het persoonlijk wel opvallend dat we dus zoveel doden in het verkeer accepteren. Dat is ook gewoon technologie, dat was ooit ook niet. En dat hebben we ook toegestaan. Hoe zit dat eigenlijk?
Ja, en zeker in het licht nu van zelfrijdende auto's, van wie is er dan verantwoordelijk voor een ongeluk? Geluk, hè? Dan gaan we ineens daar het over hebben, terwijl er misschien daardoor wel veel minder dodelijke ongelukken vallen. Maar dat vinden we dan minder belangrijk.
Maar dat is een soort van, dat is een klassieke verhouding tot technologie. We zijn toch kritischer naar technologie dan dat we naar onszelf zijn. Dus er zijn allerlei onderzoeken waaruit blijkt dat mensen nog steeds menselijke besluitvorming verkiezen boven technologische besluitvorming, zelfs als is bewezen dat menselijke besluitvorming eigenlijk slechter is. Dat is gewoon een kwestie van vertrouwen. We hebben, fouten maken is menselijk. Ik bedoel, het is een klassiek gezegde, maar er is nog geen variant van technologie maakt fouten. Hè? Dus zo'n vergelijking is er niet. Als mensen accepteren dat, ja, we zijn allemaal maar mensen. Ja, maar het is ook maar technologie. Dat is net zo goed, niet foutloos. Maar dat is gewoon een interessante verhouding. Hè? Hoe kijken we naar technologie? Hoe kijken we naar onszelf? En dat fascineert me. En dat is ook waar wij als stichting onderzoek naar doen. En dat gaat niet over welke technologie is over 20 jaar dominant. Nee, dat gaat over hoe zijn we als mensen? Hoe gaan we met elkaar dan om? En welke plek heeft technologie dan in die samenleving? En hoe wenselijk is dat dan eigenlijk? En ook de impopulaire vragen af en toe stellen. Ja, welke foutmarge accepteren we? Waarom, die vergelijking met verkeersdoden, waarom accepteren we dat wel? Ja, dat zijn niet de standaard gesprekken aan tafel, maar ik denk wel belangrijke gesprekken die gevoerd moeten worden.
Ja, er is ook een vraag over artificial intelligence en het overnemen van onze banen. Hè? Bijvoorbeeld de scriptschrijvers en de acteurs die aan het staken waren in Amerika. En er was ook een vraag van, ja, we kunnen ook precies wat jij zegt, zeggen, dat mag niet. Banen die wij leuk vinden om te doen als mensen. Het is natuurlijk heel fijn dat de vaatwasmachine nu de was doet, als ik zelf geen zin heb om af te wassen. Dat is een job waar veel mensen, je kunt er ook de beste gesprekken voeren onder de afwas, dus dat even daar gelaten. Maar veel mensen hebben er een hekel aan, fijn als een machine dat overneemt. Maar er zijn ook dingen die wij zelf heel leuk vinden om te doen. In de tuin werken, een mooi toneelstuk schrijven of dat spelen. Zouden we kunnen zeggen, ja, dat vinden wij gewoon leuk om te doen. Dus dat mag gewoon technologie niet overnemen. Dat is precies wat jij zei aan het begin, van dat is een keuze die we daarin hebben. Toch voel ik als persoon dat ik denk, ja, precies wat jij ook zei. Ja, in China gaan ze er wel mee door. Of als ze zeggen, oké, de films in Amerika mogen dan niet uitkomen met artificial intelligence. Maar ja, anderen gaan dat wel doen. En de kwaliteit is misschien toch uiteindelijk beter. Hoe kijk je daarnaar? Dat gevoel van, ja, we hebben keuze, maar het voelt alsof we geen keuze hebben.
Ja, en dat is de technological fix eigenlijk. Hè. We zitten een beetje vast in technologische oplossingen, omdat technologie die we hebben in het leven hebben geroepen voor problemen zorgen die er eerder niet waren. En dan zoeken we technologie om dat probleem weer op te lossen. En dan zit je dus een beetje vast in een soort van cirkelredenatie. Daar uitstappen is heel lastig. Ik bedoel, ik heb ook nooit gezegd dat het makkelijk is of dat het allemaal altijd logisch is. Maar ik denk nog steeds wel dat het een keuze is. Geen makkelijke keuze, geen vanzelfsprekende keuze, maar het is een keuze. En ook geopolitieke verhoudingen, globale ontwikkelingen, dat zijn nog steeds allemaal menselijke ontwerpen. Een geglobaliseerde economie was er ooit niet. Dat hebben wij zelf gecreëerd. Dat terugdraaien is heel erg lastig. He, dus ik ga hier ook geen pleidooi houden voor technologie, dat moeten we uit ons leven ontwerpen. Nee, want het brengt ons ook enorm veel. En we moeten ook niet vergeten dat de mens technologisch van nature is. He. De mensheid heeft alleen maar zich zo kunnen ontwikkelen met behulp van technologie. He, vuur maken, speren gebruiken, dat is allemaal technologie. Dus daarnaar terugverlangen is volgens mij ook een onterechte romantisering van dingen. Maar de vraag is, hoe zetten we het dan wel in en hoe willen we het wel omarmen? En bijvoorbeeld de dingen die technologie kan overnemen. Ja, met ChatGPT gebeurt nu natuurlijk, het is weer zo'nzelfde discussie, want ja, dat kan je huiswerk maken. Ja, dan is onderwijsland natuurlijk in rep en roer, want als zo'n apparaat, even gechargeerd gezegd, dat huiswerk kan maken, ja, dat is niet de bedoeling. Mijn reflex is dan niet zozeer verbied dat, maar eerder, wat zegt dat? Wat zegt het dat een chatbot een huiswerkopdracht kan doen? Dat zegt meer over het onderwijs en die huiswerkopdracht dan over technologie. Dus misschien moeten we ook eens kritisch nadenken over hoe ons onderwijssysteem is ingericht. En ik denk persoonlijk, ja, ChatGPT breekt het onderwijssysteem niet. Het laat zien waar de barsten zitten. En die barsten zaten er al. Alleen die worden nu zichtbaar. En dat is hetzelfde als met een algoritme dat sollicitaties kan overnemen. Die onrechtvaardigheid zit al in de samenleving. Dat algoritme laat dat zien. En dan kom ik toch weer terug bij die spiegel. Maar we moeten er wel in kijken. Hè? Dus als we de kans krijgen om die lessen te leren, kijk gewoon ook dan in die spiegel. Ben dan ook eerlijk en transparant. Ook bijvoorbeeld, hè, eerder ging het over het afzwakken van encryptie vanuit justitie. Ja, gaat het dan over een gebrek aan kennis of is dat gewoon een moreel kompas? En vinden we andere belangen gewoon, wegen die zwaarder en zeggen we...
Wat bedoel je met inscriptie voor dat mensen...
Ja, dus dat berichten worden versleuteld, verzonnen, daar kun je dus niet zomaar bij. Hè? Dat zorgt voor een bepaalde veiligheid en privacy en veiligheid van informatie. Maar dat kun je afzwakken door bijvoorbeeld aan de achterkant bij Apple aan te kloppen en te zeggen, nou, wij willen die berichten inzien, bijvoorbeeld als politie. Nou, daar gelden al andere regels voor natuurlijk. Maar dan wordt het makkelijker om dingen, misdaden bijvoorbeeld op te sporen, of misdadigers op te sporen, als je dat soort berichten kunt ontsleutelen, als het ware, en toch toegang krijgt. Nou, er zijn allerlei rechtszaken ook in het verleden geweest. Hè? Apple heeft op een gegeven moment volgens mij gezegd, nee, wij gaan die gegevens niet delen. Maar het gesprek daarover wordt heel erg gevoerd vanuit een soort van, ja, die ministers weten ook niet precies hoe dat werkt, dus ze snappen dat niet helemaal. Maar dan denk ik, ja, is het een gebrek aan kennis of is het gewoon een afweging van belangen? En zeggen we gewoon, wij vinden veiligheid belangrijker dan privacy. Punt. Ben daar dan transparant over. Ik ga geen oordeel vellen over of ik dat ook vind of niet, of dat dat zo zou moeten zijn of niet. Maar dat gesprek moeten we als samenleving voeren. Hè? Vinden wij... als collectief inderdaad dan veiligheid belangrijker dan privacy. Ja, wie zal dat zeggen? Ik weet het, ik vind het is een heel moeilijk gesprek, maar die moet wel gevoerd worden. En daarin denk ik, daarin heeft de gemiddelde burger wel te weinig keus. En dat soort dingen komen wel over je heen. En ik vind dat de verantwoordelijkheid er vaak bij de burger wordt gelegd van ja, je moet overstappen van WhatsApp naar Signal. En als je dat niet doet, dan snap je het niet. En als je een ringdoorbel hebt, dan draag je bij een surveillance staat. Ja, als je dat heel puristisch bekijkt, is dat misschien wel zo. Maar als je die verantwoordelijkheid bij het individu legt, ga je ervan uit dat iedereen die keuze ook kan maken. En genoeg kennis heeft en informatie heeft om die keuze te maken. Maar dat is in veel gevallen niet. En dan ja, vind ik persoonlijk dat een overheid er moet zijn om burgers te beschermen. Om op te komen voor die digitale rechten. Ja, en dan kom je al snel in dat speelveld markt, burger, overheid, maatschappelijk middenveld. Ja, en hoe zijn die verhoudingen? Dat is allemaal heel ingewikkeld.
Ja, dus je zegt eigenlijk ook iets, tenminste ik hoor de hele tijd iets over leiderschap. Hè? Dus er moeten misschien andere leiders komen of nieuwe leiders in de politiek die hier wel ruimte aan geven. Hoe denk jij daarover?
Ja, ik las een interview met de directrice van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En zij zei, de politiek is erg met zichzelf bezig en niet met perspectief voor de toekomst. En toen dacht ik, ja, ik ben bang dat ik het daar wel mee eens ben. Het is toch erg korte termijn gedreven. En als het de vergelijking met de inzet van technologie, dat gaat toch vaak over, oké, wat moeten we morgen doen? Rapid response team, AI gaat nu het onderwijs. Wat moeten we morgen dan doen? Mobieltjes uit de klas. Dat is heel erg korte termijn gedreven. Heel erg op het nu. Maar wat is de visie die daarachter ligt? Waartoe moet dat allemaal leiden? Wat is die lange termijn visie? Die ontbreekt. En ik persoonlijk vind ik dat ook wel een beetje een leiderschapsfalen. Dat we die korte termijn, dat is toch een beetje de kop in het zand steken.
Ja, je zou wel kunnen zeggen, dat is ook het resultaat van de democratie die we nu hebben. Want kiezers die... Ja, die gaan dus af, ook op korte termijn. Ik bedoel, zelfs als je gewoon volledige onwaarheden vertelt, dan geloven we dat liever dan dat we de waarheid in de ogen kijken.
Ja, maar dit is eigenlijk precies wat ik bedoel met je moet de verantwoordelijkheid niet bij het individu alleen leggen. Want dan worden mensen eigenlijk afgespiegeld als een soort van, ja, onzinnige denkers, want die snappen het allemaal niet en dat is allemaal fout. Maar als we de mensen die in een leiderschapsrol zitten, die weten hoe mensen geprogrammeerd zijn. Een goede leider houdt rekening met die tekortkomingen van de mens. Niet van bepaalde mensen, maar gewoon van iedereen. Want we hebben allemaal vooroordelen en stereotypen. En we worden allemaal gedreven door dat soort dingen. Maar als je in een leiderschapsrol zit, moet je dat eigenlijk gebruiken om mensen te beschermen, niet om ze te misleiden en om ze te gebruiken. Want dat gebeurt nu. Dus we weten inderdaad dat mensen, allerlei biases zijn er, confirmation bias, we gaan op zoek naar informatie die overeenkomt met onze overtuigingen. En je hebt allemaal mooie scrabblewoorden, cognitieve dissonantie. Je ervaart fysiek ongemak als je wordt geconfronteerd met opvattingen die afwijken van jouw eigen opvattingen. Als je dat weet, dan kun je dus mensen mobiliseren, in de negatieve zin dus. Mensen opjutten, nou, kapitoolbestorming, noem het allemaal maar op. Dat zijn geen domme mensen, dat is gewoon misbruik maken van de menselijke natuur. En mensen in een leiderschapspositie weten dat enorm goed. En die weten dat enorm goed voor zichzelf in te zetten. En dat vind ik een leiderschapscrisis, dat we dus niet de menselijke natuur beschermen en mensen hoeden voor problemen, maar dat we ze juist misbruiken daarvoor en ze opjutten en tegen elkaar uitspelen. Dat is wat er nu gebeurt. Politiek is nu de ander zwart maken. Mensen stemmen niet meer voor iets, mensen stemmen tegen iets. En dat is zo niet verbindend en zo niet constructief dat we als samenleving stil komen te staan. En dat, ja, ik vind dat we dat nu in de huidige formatie eigenlijk wel ervaren.
Ja, je zou kunnen zeggen van dat opzetten tegen elkaar, daar zit ook veel fake nieuws in. En mensen hebben ook het gevoel van dat wordt ook versterkt doordat we veel meer digitalisering hebben. En wat jij zei al, dat is een ontwerpvraag en een keuze en niet zozeer dat de technologie dat echt doet. Daardoor krijgen we veel ruis en roddels in omloop. Maar hoe krijgen we daar grip op?
Ja, dit is heel lastig. Ik denk dat het allereerst goed is om te beseffen, desinformatie en nepnieuws, dat is iets van alle tijden. De Romeinen waren er ook al mee bezig. Toen werd het publiek ook al misleid. Ontstonden er ook halve waarheden. Waren er ook oorlogen op basis van misvattingen. Dat is in principe niks nieuws. Dat zit in de menselijke natuur. Alleen technologie versterkt dus de menselijke natuur, zoals we al eerder zagen. Uit heel veel onderzoeken blijkt overigens dat niet algoritmen, maar mensen een voorkeur hebben voor nepnieuws. Dus wij drukken op retweet, wij drukken op share. Dat algoritme zegt niet, nepnieuws, dat ga ik verspreiden. Dat zit daar helemaal niet achter. Die intenties heeft zo'n algoritme niet. Wij mensen raken daardoor geïnteresseerd. En nou, bijvoorbeeld onderzoek van Meta, de moederbedrijf ook van Facebook, die hebben onderzoek gedaan naar wanneer mensen langer op hun platform blijven. Nou, wat blijkt, mensen die boos zijn, die blijven langer op het platform. Ja, wat doe je dan als je met aandeelhouders te maken hebt en een commercieel verdienmodel hebt? En dan zorg je dat mensen een beetje boos zijn. Dat is logisch. Dus dan ga je opruimen content, krijgt dan de voorkeur misschien. Maar dat wil niet zeggen dat het nepnieuws is of dat het algoritme denkt, ik ga mensen eens flink misleiden. Maar daar zitten dus nog steeds mensen achter de knoppen die zeggen, dit soort berichten, die krijgen voorrang. En dan gaat het algoritme inderdaad leren dat soort berichten beter werken. En dan wordt dat. En dan kun je inderdaad in een soort fuik komen. Maar
ja, ik ben ervan overtuigd dat dat wantrouwen en ook dit wat je nu, die systematiek van als mensen boos zijn, dan raken ze meer geïnteresseerd. Dat neem je ook mee naar de werkvloer. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat je zegt, ik vertrouw helemaal geen politieke leider, maar in mijn manager heb ik wel het volste vertrouwen. Hè? Dat heeft ook een beetje met die cognitieve dissonantie te maken. Dat je een bepaald wereldbeeld je eigen gaat maken. En dat neem je ook mee in je werk. En dus denk ik ook, hier is misschien wel wat aan te doen om juist in op het werk niet zozeer een gesprek te gaan inhoudelijk over die onderwerpen. Hè? Dus ik heb ooit gezegd in die coronadiscussie van, je moet gewoon zorgen dat je het er niets meer over hebt op het werk. Want dat polariseert alleen maar. Maar kunnen we iets aan dat principe doen of aan het mensen meer wegwijs maken? Of wat zou jouw tip zijn als je dat wantrouwen en die manier van kijken in de samenleving niet je bedrijf in wil laten komen?
Ja, dat is heel lastig natuurlijk. Heel veel onderwerpen worden nu gepolitiseerd. Dus het wordt al heel snel een soort wel eens niet eens, zij, wij. En dat wordt eigenlijk vanuit de politiek gecreëerd, want dat levert stemmen op en dat sijpelt door op de werkvloer en dat ga ik met hetgeen wat ik nu ga zeggen niet oplossen. Laten we dat even, sorry alvast.
Jammer, ja.
Dat kan ik niet zomaar oplossen, maar ik kan wel een voorbeeld geven waaruit blijkt dat technologie en een ontwerpvraagstuk is en dat we het meer eens zijn met elkaar dan we denken en dat er dus wel degelijk hoop is. Waarbij dus technologie bijdraagt aan consensus. Want dat kan namelijk. In Taiwan hebben ze V-Taiwan en de V staat voor virtual. En dat is eigenlijk een digitaal participatieproces. Daar zetten ze onder andere algoritmen in, of door algoritme gedreven conversatietools, om consensus te vinden. Wat gebeurt er met een algoritme van bijvoorbeeld X of Meta of Google? Daar komen standpunten die dominant zijn of populair zijn binnen een groep naar boven. He, dus als er heel veel retweets, likes, reshares zijn, dan komt zo'n standpunt bovendrijven. Dan lijkt zo'n groep ook heel vocaal. En dan krijg je dus die polarisatie. Dan krijg je verschillende kampen, echokamers, nou ja, et cetera, et cetera. Maar zo'nzelfde algoritme kun je ook anders inrichten, anders ontwerpen, anders optimaliseren, dat het bijdraagt aan consensus. Dus dat het niet dominant standpunten binnen een groep laat zien, maar overeenkomstige standpunten tussen groepen. En dus ze hebben zo'n algoritme gedreven conversatietool gebruikt, dat heet Polis. En dat kan eigenlijk twee dingen doen. Eén is gebruikersgroepen in kaart brengen, en dan niet op basis van leeftijd of geslacht of achtergrond, maar gewoon op basis van standpunten. En vervolgens kan het dus inzichtelijk maken wat de overeenkomstige standpunten tussen die groepen zijn. Nou, ze hebben dat bijvoorbeeld ingezet om Uber te reguleren, echt om wetgeving te realiseren. Nou, zoals je weet, Uber is best wel een gepolariseerd vraagstuk ook, hè. Je had natuurlijk de klassieke taxibranche en de uitdagers, die stonden lijnrecht tegenover elkaar. Als je die in een zaaltje zou zetten, nou, durf ik wel te garanderen dat daar ruzie zou ontstaan. Maar ze hebben al die verschillende stakeholders op een platform uitgenodigd, standpunten laten indienen. En uiteindelijk kwam er dus een nieuwe wet uit waar meer dan 90% van al die stakeholders het mee eens was. Dus er is altijd gemene grond te vinden. Alleen moet je een proces ontwerpen dat naar boven laat komen. En nou, dit voorbeeld van zo'n virtual Taiwan, van zo'n algoritme gedreven conversatietool, is maar een manier om te laten zien, algoritmen kunnen bijdragen aan polarisatie, maar ook aan consensus. Het is een vraag hoe we het dus ontwerpen, hoe we het inrichten, hoe we het inzetten. En dan heb ik juist eigenlijk best wel goede hoop dat technologie ons dichter bij elkaar brengt. We weten nu hoe het ons verdeelt. Kan het heel goed. Zijn we niet blij mee. Laten we nu eens kijken hoe het ons verbindt. Want stel je voor, een werknemer komt naar je toe en zegt met de vuist op tafel, ik wil meer loon. Ik ben potverdrie ontevreden. Ik wil meer geld, want ik ben er klaar mee. Anders ben ik weg. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt een gesprek aangaan over de hoogte van het loon. Dus dan ga je debatteren en dan krijg je misschien ook ruzie. Of je kunt de vraag stellen, waarom zou je dat willen? Welke waarden zitten daarachter? En dan kan het best zijn dat iemand niet meer geld wil, maar meer waardering. En als je een nieuw kantoormeubel koopt, dat ze ook blij zijn. Dus ik denk dat we van dat ontwerp veel kunnen leren. Ook hoe we conversaties inrichten, hoe we met elkaar in gesprek gaan.
Ik vind het echt een fantastisch mooie beschrijving die je geeft. En ook een goede manier om weer af te sluiten. Want gek genoeg zitten de 27, 28 minuten er alweer bijna op. Rudy, dank je wel voor het delen van al je inzichten. Ik kan nog rustig een uur met je doorpraten. Ik vind het echt super interessant. Er is ook nog heel veel te zeggen over waar je mee bezig bent voor de toekomst. Lijkt me ook leuk om een keer met jou over die toekomstscenario's die jullie hebben uitgedacht te praten. Dus ik nodig je graag uit misschien om over een tijdje weer terug te komen als je dat zou willen. In ieder geval is de belangrijkste boodschap die jij hebt gegeven aan ons, is nuance. Hè? Het is niet zwart-wit, het is niet een ontwerpfout, maar het is wat we ermee doen. Het kan, technologie kan iets slechts voortbrengen, maar ook iets goeds. En je hebt heel veel praktische voorbeelden gegeven van ja, hoe we op een andere manier daarnaar kunnen kijken. Heel veel dank. We zullen de samenvatting ook even in de show notes zetten en een linkje naar de stichting waar jij veel werk in stopt en natuurlijk ook even naar je boek om daar naar te kijken. Dank je wel voor je energie en het delen van al jouw ervaringen.
Heel graag gedaan. Dank je wel.
Voor de luisteraar, mocht je opmerkingen hebben, aanmerkingen of suggesties, laat het me weten op wendy@vpeople.com en V schrijf je met V-I-E. Graag tot de volgende keer.